Dan ga ik verder met het punt 9, dat we geschoven hadden naar naar voren. Algemene gang van zaken, inclusief instroomcijfers, Steven.
Aanleiding voor de vraag zijn de opmerkingen bij de instroomcijfers. Namelijk dat de internationale instroom, de verhoging daarvan, een direct gevolg was van de internationale werkinspanningen. Nou, dat zet het op denken aan. En daar kwam de vraag naar voren, wat levert het nou precies op, die internationale werkinspanningen? Hoeveel wordt er geïnvesteerd en wat krijg ik voor terug? Nou, is me uitgelegd dat dat per student berekenen totaal geen zin heeft. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat dan wel kan. En daarbij bedoel ik met wervingsinspanningen, bedoel ik daarmee alles dat in werk wordt gesteld om internationale studenten hierheen te halen.
Ja, dat is ook geen generieke vraag, kan ik u vertellen. En dan ga ik u ook niet vandaag een volledig antwoord opgeven, al voor een deel, omdat ik dat niet kan. Ik begin even met een toezegging. Want de wervingsinspanning is een voor deel ook een discussie, met name over hoe wij, zoals ik het althans begrepen, beurzen inzetten voor het werven van internationale studenten. Dat is iets wat wij graag op de rol willen zetten voor de februari-vergadering, Cyprus, dank u, van dit gremium. Ik denk dat het goed is om even een paar dingen terug te halen. We zijn op dit moment overigens ook met een analyse bezig van een aantal van die effecten. We willen dat graag ook zo hebben. We hebben daar wel een redelijk begrip van, maar er is verschil tussen een redelijk begrip en het ook nog daarmee van kunnen delen in een gremium als dit. Dus in dat opzicht zijn we ook nog een aantal dingen aan het uitzoeken. Misschien is het goed om te realiseren dat internationale werving en het succes van internationale werving afhankelijk is van een groot aantal factoren, waarvan er maar een klein aantal in handen zijn van de universiteit zelf. Ik breng bijvoorbeeld in herinnering dat het afschaffen van collegegeld in Duitsland, of het niet bestaan van collegegeld in Duitsland, natuurlijk een substantiële invloed heeft op de invloed van instroom van Duitse studenten in Nederland. Dat geldt zelf ook voor het vergroten van de capaciteit aan Duitse universiteiten. Maar bijvoorbeeld ook, en dat zie je in de instroomcijfers van het afgelopen jaar, het aanbieden van bepaalde curricula in het Engels door andere Nederlandse universiteiten. Daar is dat een van de redenen van de teruggang van de instroom van studenten op de vakken psychologie en communicatiewetenschappen. We weten gewoon dat een deel van die studenten, Duitse studenten, naar Maastricht en Tilburg is gegaan. Zo is uit onderzoek gebleken. Daarnaast had het ook nog verband met allerlei andere zaken. Het één op één kunnen vertalen of kunnen duiden van effecten altijd invloed. Maar overigens geldt dat niet alleen voor internationale instroom, maar evengoed over Nederlandse instroom. Bijvoorbeeld het afschaffen van het studiefinancieringssysteem in Nederland heeft natuurlijk ook bepaalde effecten gehad op inschrijvingen. Ook op de keuze van studeren, et cetera, et cetera. Dat is een ingewikkeld spel waar je als kleine speler maar zeer beperkt invloed op hebt. En dan hebben we het nog niet eens over factoren als waar je in rankings terechtkomt, et cetera. Dan met betrekking tot beurzen, want dat is volgens mij een onderwerp dat straks bij de begroting ter sprake komt. En wat mij betreft ga ik daar nu alvast wat over zeggen. Ik kijk even naar de voorzitter.
Volgens mij is de reden waarom hij dit graag naar voren wil hebben. Dus.
Ja, overigens gaat het niet alleen om, dat begrijp ik, gaat het niet alleen om beurzen, maar bijvoorbeeld ook om differentiatie in collegegeld. Daar speelt een aantal dingen mee. Er is al sinds 2008, zeg ik uit mijn hoofd, een post op de begroting van de UT voor. Heet dat ook weer een profileringsfonds? Dank u wel. Dat is een naam die ik altijd vergeet. En dat is bedoeld voor het verschaffen van beurzen naast een aantal andere dingen. Overigens gaat het niet alleen om beurzen aan internationale studenten, maar ook beurzen voor andere doelgroepen. Aanvankelijk was dat een post die geclausuleerd door het Rijk, of was het een zakje met geld dat geclausuleerd door het Rijk werd afgegeven. Op een gegeven moment is die clausule er afgevallen en is dat geld ongeclausuleerd in de eerste geldstroom terechtgekomen. Alleen die post die staat al permanent sinds 2008-2009 op de begroting en staat er dit jaar ook weer op. Dus dat is een stabiel beeld en daar worden onder andere dus beurzen van internationale studenten voor beschikbaar gesteld. Overigens komt dat geld van internationale beurzen ook uit andere bronnen. Dat komt bijvoorbeeld ook in de vorm van bedrijfsbeurzen binnen. Soms wordt er ook een koppel gemaakt met onderzoek. Zo is er een breed mandje waarvan wij denken dat het allemaal nog een stuk efficiënter kan. En dat komt dus ook in de februari-cyclus weer aan de orde. Wat er het afgelopen jaar heeft gespeeld, en dat hebben wij in dit gremium ook uitgebreid over gesproken, is onder andere het beschikbaar stellen van geld dat onder andere beschikbaar was omdat die renteswaps werden afgekocht en een bedrag was van rond 3 miljoen. Daarvan hebben wij in dit gremium een discussie gehad over hoe dat nou naar de faculteiten zou moeten worden doorgeleid. En waar wij afhankelijk van hadden gezegd van nou, het zou goed zijn als dat door de faculteit onder andere wordt ingezet op beurzen, is hier onder andere in dit gremium de afspraak gemaakt en wij willen niet dat jullie daar vooraf afspraken over maken en dat voorwaardelijk aan de faculteiten ter beschikking stellen, maar dat moet gewoon aan de faculteiten. En daar mag je dan later wel met de faculteiten afspraken over maken over wat ze daar dan mee over gaan doen. Overigens is dat geld ook op verzoek van de faculteiten zelf op die manier naartoe gegaan. Dat heeft erin geresulteerd dat vier faculteiten elk een half miljoen ter beschikking hebben gekregen. ITC was dat niet van toepassing omdat ITC zelf al in staat was in ruime mate in beurs te voorzien door dat zij aanspraak kunnen maken op allerlei andere potjes en bovendien een verder ontwikkeld beurssysteem hebben. Maar het is dus aan de faculteiten zelf de keuze geweest of zij dit wel of niet voor beurs zouden inzetten, dat ook voor het komende jaar weer. Nou, wat wij wel hebben gezien is dat het actiever aanbieden van beurzen het afgelopen jaar heeft geresulteerd in een substantieel hogere instroom van internationale studenten. En dat weten wij omdat er door de faculteiten ook nadrukkelijk om die extra beurzen is gevraagd. Omdat zij een groot aantal kandidaten, goede kandidaten hadden opgeleid, maar voldoende te weinig beurzen hadden en dus nee moesten verkopen. En die kandidaten dan niet naar de UT kwamen omdat ze op andere universiteiten bijvoorbeeld wel terecht kwamen of überhaupt het zich niet konden veroorloven en dus gewoon überhaupt niet een studie hier in Nederland gingen doen. Ja, dat is even de situatie. Daar zit dus wel degelijk een nadrukkelijk verband. We hebben dus gezien ook dat het additioneel beschikbaar zijn van beurzen heeft geresulteerd in internationale instroom. Dus dat verbod is wel degelijk.
Ja, dus het antwoord op de vraag is eigenlijk, er is een sterk verband, maar veel meer informatie is er niet over beschikbaar.
Nou, laat ik het zo stellen. Wij weten van een groot aantal internationale studenten dat die hier naartoe zijn gekomen, juist omdat ze een beurs hebben gekregen. Maar we zijn inmiddels toe aan een volgend hoofdstuk. Wat wij hebben gezien is dat dit systeem veel verder moet worden geoptimaliseerd om zoveel mogelijk effect te krijgen met de beperkte middelen die wij beschikbaar hebben gesteld. Dus een van de dingen die wij aan de faculteit hebben aangeraden, kijk nou onder andere naar de mix van beurzen die je aanbiedt. Je kunt volledige beurzen beschikbaar stellen. Dat is op zich een vrij dure methode om studenten naar je toe te trekken. Overigens moet je niet vergeten dat van dat geld een groot deel indirect of direct weer terugkomt, onder andere in de vorm van collegegelden. Ik zeg uit mijn hoofd dat er het afgelopen jaar voor 1,4 miljoen, en volgens mij heb ik die cijfers ook al eerder gedeeld in dit gremium, aan beurzen extra beschikbaar is gesteld. En dat van die 1,4 miljoen ongeveer 9 ton onmiddellijk weer is teruggekomen in de vorm van extra inschrijfsgelden en prijsvermijden. Dus de return on investment is voor een deel onmiddellijk aanwezig. Daarnaast is het zo dat die beurzen en die extra beurzen met name ook bedoeld zijn om zeg maar momentum op te bouwen. Wat je moet is een naam opbouwen in de markt. Ervoor zorgen dat dat zich ook rond gaat zingen, dat mensen ook weten dat er hier bij de UT een fantastisch onderwijs wordt aangeboden. En dat is niet iets dat vanzelfsprekend is. In dat verband zou ik ook graag even willen reageren op een artikel dat op de opiniepagina van UT Nieuws is geplaatst door een van de leden van dit gremium. Dick, laat ik het maar eens even uit. Waarin jij zover gaat dat je studenten met auto's vergelijkt. Dat je bijvoorbeeld daar een bestel figuur vindt ook. Maar bovendien, wat mij betreft, daar een wat merkwaardig inzicht in marketingtechniek vertoont. En dat college nodig je bij deze, of bied je bij deze ook graag een marketingcursus bij de studie bedrijfskunde aan. Ik denk dat je niet helemaal begrepen hebt waar het over gaat. Wat jij zegt is van ja, het kan toch niet zo zijn dat je gratis auto's in de markt gaat zetten. Afgezien van het feit dat bijvoorbeeld in Duitsland die auto's wel gratis in de markt worden gezet, want daar worden studenten behoefte geen college geld te betalen en krijgen ook een beurs. Ja, dus die zit daar ook gewoon in een soort, concurrentiepositie. Is het gewoon gebruikelijk dat je met bepaalde stimula probeert studenten naar je toe te trekken? Juist omdat dat een voorinvestering was. Ik breng nog in herinnering, en bij technische studenten CQ, wetenschappelijk personeel is het ongetwijfeld nog wel bekend, het fenomeen Betamax. Dat was een videosysteem dat technologisch fantastisch was en ver superieur. Alleen het probleem was dat ze vergeten waren de marketing daarvan te doen. En dat bestaat dus ook niet heel veel, want het bestaat niet meer door die maat geworden, omdat het gewoon juist niet meer natuurlijk.
Mogen de voorzitter corrigeren, dat ging met name over het systeem van Philips, de V2000. Daar komt dat nog veel verder.
Dat is ook nog steeds. Dus wij doen dit wel degelijk met een bepaalde achtergrond. En overigens doet elke universiteit op deze manier. Het is ook geen geld dat over de schutting wordt gegooid, maar waar nadrukkelijk over wordt nagedacht. En waar wij nu met name naar kijken is hoe kun je de beperkte gelden die er zijn zo effectief mogelijk inzetten. Dat is ook precies waar volgens ons de discussie in februari zou moeten opgaan. En moet je bijvoorbeeld ook kijken naar de mix tussen EU-studenten en studenten van buiten de Europese economische ruimte. Die zoals jullie weten een ander soort college geld betalen, maar ook grotere beurzen vragen. En daar zitten bepaalde wetmatigheden in. Dus ik denk dat je heel voorzichtig moet zijn met daar al te grote stappen en al te korte bocht, want het is een subtiel systeem. Voor de rest ter herinnering dat die gelden die ter beschikking zijn gesteld van de faculteiten, dat het dus aan de faculteiten zelf is te besluiten hoe ze dat geld willen inzetten, dat het dus ook niet aan beurzen uitgekeerd hoeft te worden, maar als ze daar ook andere keuzes op kunnen maken. En dat vanaf, ik zeg uit nog over even naar meer dan 2019, dat sowieso terug laat in het verdeel.
Dank. Ik snap dat de voorzitter sterk reageert op de vergelijking van auto's en studenten en dat die niet opgaan. Ik snap het toch niet helemaal hoe het nou werkt met de beurzen. Misschien moet ik ook een cursus marketing gaan volgen. Ik weet niet of er wel meerdere plekken vrij zijn. Uit het bouwmodel hebben we in het verleden geleerd wat een student ongeveer per jaar kost aan zaalgebruik, aan inzet van docenten en noem maar op. Dat variëren, als ik me goed herinner, voor de bachelor tussen de 8 en 12 miljoen en voor de master misschien nog wel iets meer. Dat zijn gewoon de kosten die je maakt om een student een jaar lang een opleiding te geven. Nou was ik in de veronderstelling dat het collegegeld, met name als je van buiten de Europese Unie komt, die kosten zou moeten dekken. Zodat de studenten feitelijk betalen voor de opleiding die ze hier volgen. Dat voor Nederlandse studenten niet hoeft, omdat de overheid daar die bijdrage levert. Dan snap ik niet helemaal hoe het werkt en waarom het dan interessant is voor de UT om een student feitelijk gedeeltelijk of geheel vrijstelling te geven voor een collegegeld. Want als je zegt, ik geef een beurs en dan komt een deel terug, zeg je dus eigenlijk, je hoeft een deel van het collegegeld niet te betalen. Maar feit blijft dat als je onderwijs geniet hier, dat die daarvoor wel, dat wij wel kosten moeten maken. Dus als we nou zeggen, we geven een beurs, zeg half collegegeld, en dat komt direct terug, ja hoera, netto plaatje is dat we de helft van de opleiding zelf moeten financieren, waar we geen geld voor hebben. Tenminste, dat denk ik niet. Dus dan ben ik even benieuwd welk effect we willen zien, want als we daar heel ruim in gaan doen, dan gaan we direct failliet. En dat willen we natuurlijk al helemaal niet. Dus wat is de gedachte dan om die investering te doen om die student hier te houden?
Dat is een goede vraag en die waardeer ik ook. Ik vind het fijn dat we dat kunnen uitleggen. De rector zal mij daar straks nog in aanvullen. Dat is een van de redenen waarom ik heel zin nog niet omgaan, om maar zo te zeggen. Op dit moment worden, ik zeg uit mijn hoofd, per faculteit het aan 3 studenten toegestaan om zonder een vrijstelling van collegegeld te krijgen. En die maatregelen willen wij verruimen, juist om faculteiten daar meer vrijheid te geven om met die instrumenten, nou ik noem het te spelen, maar om daar mee zeg maar een optimale mix te krijgen. En, dat is ook een beetje een communicerende vraag, hè? Want je zou kunnen zeggen, jij kunt meer beurs uitgeven of je kunt meer vrijstelling geven aan collegegeld. De facto komt dat bottom line niet heel veel uit. Het maakt uiteraard wel verschil. Het heeft voor een deel ook te maken gewoon met het feit dat bepaalde opleidingen toch op worden gegeven, zeker dat infrastructuur er is. Dus dat de incrementele kosten van een extra student niet zodanig zijn dat als je die er bovenop telt, dat dat dan ook precies dezelfde kosten zijn. Hè? We hebben in het model dat wij volgens mij in de commissie SI, dat meer dan jij gedaan, ook laten zien dat je pas op bepaalde hoeveelheden studenten extra moet gaan investeren om infrastructuur, CQ, personeel bij te zetten, omdat dan je over een bepaalde grens heen gaat. En uiteraard is dat zeg maar grof, grootste modo is dat genomen. Dus dat zal per opleiding en per faciliteit zal dat verschillen. Maar grosso modo is het zo dat wij zeker nog niet aan de limiet van onze capaciteit zijn en dat daarmee een extra student niet automatisch betekent dat je ook die volle kosten hebt. Dus de totale kosten stijgen niet één op één met de extra student. Dus daar zit ook weer een mechanisme in. Maar even terugkeren naar wat ik in een eerdere instantie zei. Voor een deel moet je dit ook beschouwen als seed money. Dat is geld waarmee je probeert een bepaalde stroom op gang te brengen, waar studenten ook als ambassadeur gaan, waarbij je ook probeert vertrouwen in bijvoorbeeld bij beursverschaffers in het buitenland, die zien dat de studenten die zij hebben afgeleverd, zeker studenten die in dat land vanuit dat land die hier hebben gestudeerd, uitstekend goed hier terugkomen. Dus het is een manier om ook voor de toekomst de markt te creëren.
Dus als ik het goed begrijp, is het een investering in de toekomst. We geven nu een aantal studenten de mogelijkheid om hier tegen gereduceerd tarief te studeren. In de hoop dat de positieve ervaring die zij hier opdoen en die ze dan weer terugnemen, in dat land van herkomst of in de wijde wereld het effect heeft. Oh, in Twente moet je wezen. Ook al krijg je dan die andere dan geen beurs, maar daar krijg je een goede opleiding. Dus het is eigenlijk investeren om in de toekomst veel meer studenten hierheen te halen.
Dat is het onder andere. Maar de wereld zit helaas een beetje ingewikkeld aan elkaar. Weet ik inmiddels. Het is natuurlijk een mix van allerlei zaken. Wat bijvoorbeeld voorkomt, is dat je met universiteiten, zeker met beursproviders, afspraken maakt over dat zij studenten hier naartoe sturen. Die voor een deel of geheel door hun gekostigd worden. Maar dat in aanvulling daarvan bijvoorbeeld in dat pakket ook 1 of 2 studenten zijn die dan onze kosten moeten worden. Het kan zijn op basis van uitwisselingsprogramma's, het kan zijn op basis van allerlei zaken. Het kan ook zijn op basis van afwerking die door een faculteit zelf zijn gemaakt, die gewoon een hele goede student zien en die heel graag willen binnenhalen. En daar geven ze dan op die manier een stimulans aan om ervoor te zorgen dat die student bij onze universiteit terecht kan. Dus het is zeker niet alleen in de toekomst, het is ook voor hier en nu. Maar het is absoluut waar dat wij het afgelopen jaar geld hebben beschikbaar gesteld, juist ook met het oog om die internationale instroom, waarvan met z'n allen hebben vastgesteld dat die zeer, zeer noodzakelijk is, dat die stroom op gang moet komen en dat dat ook betekent dat we daarvoor extra dingen moeten doen.
Een korte opmerking over, toen komt dat voorbij wat ik herken uit mijn faculteit. En daar is, denk ik, in de loop der jaren geleerd dat de echte goede studenten, die hoef je niet te kopen in die zin. Want die vinden hun weg toch wel. Die kunnen vaak die beurs voor zelf regelen, omdat ze goede en veelbelovende studenten zijn. En ik ben me vooral benieuwd hoe wat ik dan maar de vliegwiel-effect noemen, hoe je dat gaat zorgen dat sowieso optimaal mogelijk wordt. En ik wil toch op, de vergelijking met de auto's is gemaakt. En ik sta er wat dat betreft wel achter. De vergelijking wordt namelijk niet gemaakt tussen studenten en auto's, maar tussen studenten en autokopers volgens mij. Dus mensen kopen een auto om zekere redenen. En wat ik graag de reactie wil zien op de vergelijking die er is, wordt gemaakt in het stuk ook van Dick. Over moet je niet oppassen dat wat je terecht zegt is heel belangrijk, is de reputatie die je opbouwt. En die kun je opbouwen door goede studenten hier te krijgen die tevreden teruggaan. Dat is het helemaal mee eens. Maar reputatie is ook voor het instituut als geheel. En moet je dan niet ook in je basismodel, zoals hij het in het stuk noemt, investeren. Dus in dit geval in de bachelor. Omdat je een master zonder een goedlopende bachelor waarschijnlijk ook niet makkelijk realiseert.
Dankjewel. Ik graag toch wel reageren. Ja, in analogie gaat tot zeker hoogte gesuggereerd wat en dan gaat het van alles mis. Een van de dingen om bijvoorbeeld maar te zeggen is dat wij juist heel erg hebben aangetoond dat de manier waarop de wereld gaat, dat de masterinstroom niet meer hetzelfde is als onze bachelorinstroom. En dat heeft met allerlei dingen te maken, onze eigen harde knip. Mobiliteit. Mensen die hier een bachelor doen, die gaan in een wereld waarin het gebruikelijk is om van universiteit en land te wisselen ergens anders te studeren. Dat zijn allemaal goede dingen en dingen die we niet willen tegenhouden. En dat betekent dat wij onze master als merk apart hier moeten zetten. En wat wij juist merken is dat dat een manier is waarop we helemaal niet gewend zijn te denken. Hier een paar plekken uitgezocht. En ITC is natuurlijk zo'n plek, want dat was de hele business. Die ook een uniek merk in zijn niche bevindt. Nou zal ik niet snel beweren dat wij hebben echt onze sterktes, daar hoeven we ons niet voor te schamen. Maar tussen de technische universiteiten van de wereld kunnen wij wel wat naamsbekendheid gebruiken. En het interessante is dat de student die zelf zijn beurs regelt, ja, mogelijk niet meteen voor ons kiest. Tenzij hij weet dat andere studenten waarmee hij zich vergelijkt toch voor Twente hebben gekozen. En de beste studenten zijn inderdaad gewend dat zij dan wel in het land waar zij vandaan komen of van een instelling van hun gading op basis van hun kwaliteit binnen kunnen komen. En één ding is in ieder geval al dat je voor je reputatie die mensen wil bedienen. Nou, dan vervolgens wil ik er echt op wijzen, wij realiseren ons heel goed dat wij in het huidige financieringsmodel niet een enorme wolk aan zelfbetaalde beurzen blijvend kunnen ondersteunen. Dus de afbouw is ook voorzien en wij hebben ook heel duidelijk als onderdeel van deze plannen de opdracht bij faculteiten en anderen, en eigenlijk bij iedereen, jullie zijn er eigenlijk niet van uitgezonderd, neergelegd, om te kijken hoe wij externe beursproviders meer aan ons kunnen binden. Want daar moet uiteindelijk de winst van komen. Want ik bedoel, het is heel erg duidelijk, daar hebben we niet veel voor nodig. Elk eenvoudig economisch model zal je leren dat als je al je studenten moet kopen, dan ga je daarna failliet. Dus, daar zijn we al zeer bewust van. Tegelijkertijd was die marketingwet waar we het over hebben. En nou zijn het niet helemaal de nieuwe opleiding, maar laten we zeggen, wij gaan ons begeven in een nieuwe markt. Die van de internationale, maar misschien ook wel nationale zijinstroom, die in één keer van strategisch belang wordt. En dan is een van de eisen de marketingwetten dat je eerste klanten moet je kopen. Ja. Nou, moet dat altijd met volledige beurzen? Helemaal niet. Het interessante is dat we juist zien dat met bescheiden waivers of bescheiden beurzen er hele groepen zijn die je aan je kunt binden. En dan valt die winst-verliesrekening ook anders uit. Ik wil graag onderschrijven, want dat baanmodel, daar heb ik zelf dichtbij gezeten. En het is inderdaad precies zoals Victor net heeft uitgelegd. Ik bedoel, als je uiteindelijk alle kosten door alle studenten deelt, dan kom je op een bepaald bedrag. Maar de feitelijke kosten van een student zijn een tijdje marginaal. Totdat je weer een kritisch punt bereikt, dan springt het omhoog. En met name als je ziet dat aantallen gaan dalen, dan heb je voor de exploitatie van je infrastructuur zelfs iets aan een verlieslijdende student, om het maar even zo te zeggen. Dat is niet het naast te streven scenario, maar het kan dus echt in de situatie uit. Alleen je moet dat af willen bouwen en dat is ook voorzien. Eén laatste opmerking die ik wil maken. Het is dus ook echt zo, voordat dat voor de beeldvorming zo is, dat die 4,5 miljoen allemaal naar beurs, dat is niet waar. Er wordt door faculteiten op dit moment hele andere soortige en een variëteit aan dingen gedaan. Om maar één te noemen is juist, want we willen die beurzen, als je gewoon met hagel schiet, is dat moeilijk. Dus we hebben ook instellingen waarmee we proberen de banden aan te halen, zodat we bevorderen dat vooral ook studenten van die instellingen die goed bij ons passen hier terecht zouden kunnen komen. Nou, dan zou je een deel van het geld misschien beter kunnen besteden aan exchange professorships, dat mensen van ons daar een tijdje zijn en die van ons hier, zodat we op die manier iets doen. Dat is een hele andere besteding van het geld. Dat kan ook aan de kwaliteit van je onderwijs bijdragen. Dus ik wou ook even het beeld wegnemen dat we het meteen hebben over 4,5 miljoen aan beurs. Dat is niet het geval. Het is bedoeld voor uiteindelijke afbouw, want dat kunnen we niet volhouden, maar we hebben dringend behoefte aan een impuls. Want die zijinstroom in de master is iets wat wij niet in onze vingers hebben en daar moeten we echt even een duw aan geven.
Voorzitter,
Frank heb ik nog staan en dan komt weet ik uit. Frank?
Nou, de oorspronkelijke vraag die ik had is al een beetje beantwoord. Maar dan heb ik wel een andere vraag. Op dit moment wordt dus het, we zijn op zeer beperkte schaal, verstrekken van beurzen aan potentiële masterstudenten, dan wel gedeeltelijk of geheel kwijtschelding van het collegegeld van masterstudenten, als een zinnige investering gezien om meer masterstudenten hierheen te krijgen. Een gunstige kostenbaatverhouding dan mogelijk andere marketingactiviteiten.
Zoals marketingactiviteiten zoals?
Ik neem aan dat de UT op dit moment ook al het een en ander doet om naamsbekendheid te geven aan de masters die we hebben. Dan kun je zeggen van ik kan het geld maar één keer uitgeven, ik kan daar meer van doen dan wat ik nu doe. Of ik kan er iets naast zetten, bijvoorbeeld gedeeltelijk of geheel kwijt gaan naar een college gaan.
Dan is het antwoord ja.
Oké, ik.
Ja, ik wou toch ook eigenlijk wel op een paar dingen reageren. Omdat er waardeoordelen over stukjes van mij gemaakt zijn.
Zeker.
Ten eerste dat verhaal over die marginale kosten. Die zo laag zijn, waardoor wij ons dat kunnen veroorloven om extra studenten te kopen. Als je hetzelfde bedrag, 2,5 miljoen, als je dat toevoegt aan de masterkosten, gaat de IC-prijs met meer dan 20% omhoog. Nou, dan kun je een hele hoop doen aan de kwaliteit van de opleiding, wat het misschien wel een stuk aantrekkelijker maakt om hier te komen studeren, dan het langere termijn effect van ambassadeurs die je krijgt door een deel van het geld wat we eigenlijk voor onderwijs en onderzoek bedoeld hebben te geven aan studenten om hier te gaan studeren. En ik denk dat het echt een ineffectief manier is, dat het ook zo is dat het niet alleen maar extra is, maar dat ook mensen de neiging hebben om dat soort beurzen binnen te gaan, ook al zouden ze eventueel hier met een volledig eigen beurs kunnen komen. Dus dat blijft effect op die instroom, dat durf ik wel als een speculatie te beschouwen die niet op realiteit is gestoeld. Hier komt het eigenlijk op neer dat ik denk dat het een ineffectieve manier is, omdat het ook besteed wordt aan slechts één doel, waar we nog veel andere problemen hebben op te lossen binnen deze universiteit. En die gaat veel breder dan alleen maar de masterinstroom. Dus dat is de afweging die je moet maken. Je kunt het geld maar één keer uitgeven. Hoe effectief is deze wijze? En ik denk dat je moet inschatten dat het op de lange termijn misschien helemaal niet effectief is.
Voorzitter, ik voel me neiging van komen te reageren.
Als die neiging niet onderdrukt kan worden, dan.
Kijk. Laten we even, ik wou even wat retoriek wegnemen. Het is dus niet 2,5 miljoen, maar we hebben het over 2 miljoen. Ik heb net uitgelegd dat dat mogelijk maar voor een heel beperkt deel überhaupt in beurs wordt omgezet. Dus laten we het even terugbrengen op de proporties waar we het over hebben. En dan zijn het de opleidingen zelf die in de lead zijn. Bovendien wil ik graag even opwijzen. Ik verwacht ook dat in de keuzegids rond de master zo duidelijk zal zijn. Maar wij hebben geen kwaliteitsproblemen over het algemeen in de masters. Die zijn op kwaliteit ruim concurrerend. Een uitzondering daar gelaten die je in elk pakket hebt. Het gaat er gewoon juist om dat de zichtbaarheid van die masters moet op een veel grotere markt zijn dan die van onze eigen bachelorstudenten. En dan gelden er andere regels dan we tot dusver gewend raken. We hebben net al uitvoerig betoogd dat wij heel goed zien dat een blijvende fourneren van een groot beursprogramma uit eigen middelen niet draagbaar is. Dus daar hebben we het niet over. En kennelijk beschikt Dick Meijer over veel meer informatie als wij, als hij, nadat we nog nooit duidelijk hebben ingezet op de werving voor zijn stromende masters voor het publiek dat we nu hebben, hij nu al kan concluderen dat dat niet werkt, terwijl we onder druk staan om hier juist stappen te maken.
Wat me de hele discussie al stoort is dat er op basis van de PowerPoint-presentatie die we hebben gekregen een informatievraag vanuit de UraAD is gesteld. En nu wordt Dick Meijer voor de voeten geworpen dat hij kennelijk meer informatie heeft. Dus de suggestie is van dat heeft hij helemaal niet. Nee, de vraag was inderdaad juist om. We willen wel eens een goede verantwoording, want anders ja, word je als inderdaad de hele tijd uitgespeeld op een gebrek en een achterstand van informatie. En we willen nu een keer gewoon eens duidelijk op papier gesteld verhaal van het college van bestuur waarom het verstandig is om hierin te investeren. En dat ook in het licht van, nou ja, als je kijkt naar de kwaliteit, de cijfers uit de Nationale Studentenenquête en de keuzegids, hoe we ervoor staan, dan is het toch duidelijk dat er wat in de kwaliteit van onze opleidingen moet gebeuren. En om dan geld uit te gaan geven aan het aantrekken van studenten die in opleidingen terechtkomen, die matig presteren, dat lijkt me geen verstandige zaak. Maar de basis is, daar kunnen we met u heel slecht over praten als wij als buurraad informatie niet hebben. En wat er nu voor ligt is een brief met de vraag om informatie. Meer is het niet. En daarna kan de discussie volgen.
Zou ik mogen aanvullen? Waar we mee begonnen was de vraag om wat is de effectiviteit van dingen. En het woord effectiviteit is al wel 4-5 keer gevallen. En daar hebben we geen inzicht in. En dat is een beetje het probleem. Maar voor zover ik begrijp, weten jullie eigenlijk ook niet wat het precies gaat opleveren.
Maar zoals ik mag reageren. Ja. Volgens mij ben ik mijn betoog net begonnen met de toezegging aan de U-raad dat wij in februari daar volledig inzicht in willen krijgen. Dus aan die informatievraag van de U-raad wordt ook voldaan. Ja. Dus volgens mij hebben we op dat punt gecoverd. Ja. Met betrekking tot die effectiviteit, daar hebben wij voor een deel inzicht in, voor zover wij dat inderdaad kunnen overzien. En dat is onder andere dat door de inzet van extra beurzen wij dit jaar de masterinstroom aanzienlijk zien toenemen. Dus ja, maar kun je dat zeggen, is dat een effect van 98% of is dat bijvoorbeeld 86%, hoe die relatie precies is. Afgezien van het feit dat daar dus heel veel factoren in zitten die moeilijk zijn in te schatten en dat altijd een bewegend doel is. Op basis van wat wij zien dat die effectiviteit heel nadrukkelijk is.
Akkoord, ik constateer op dit moment dat het college zegt van wij komen de komende cyclus hierop terug met een onderbouwd verhaal. De aanleiding van de brief waarin dit gevraagd wordt zijn nog een paar andere vragen gesteld, zijn nog een vierde andere. Instroomcijfers, opleiding, best instroom, marktaandeel van de op. En een vergelijking van marktaandeel op. Zit dat er dan op bij? Laat ik dat maar meteen even vragen.
Ik heb een stukje klaar.
Ik wil wel een referentie nummer geven, maar dat is best geen werk meer op.
Maar niet deze. Even kijken. De vraag van. De instroomcijfers van alle leidingen apart, zowel bachelor als master in de afgelopen jaren, minimaal 5 jaar, volgens mij, ja, zijn inmiddels toegestuurd. Klopt dat?
Nou, dan zitten ze ergens in de post onderweg. Als de politie is verstuurd dan, en wij nog eens ontvangen, dan. Er was gisteren een internetstoring.
Dat geldt ook voor de volgende drie lichte streepjes, die informatie zit er allemaal bij. Dus dat kun je precies per in een opleiding, onderdeel gamma beta, per universiteit, etcetera. De gegevens zijn er allemaal. Ik was in de veronderstelling dat ze op naar de U-raad waren, maar dat is blijkbaar nog niet gebeurd. Maar die informatie is er gewoon volledig, zoals jullie hebben gevraagd.
Ja. En dat geldt ook voor de andere twee daarbij, zie je daar wat marktaandeel staan.
Ja,
dat zit erbij.
Zit erbij.
Oké, alles goed. Nou, dat is in ieder geval gekocht. Ik wou daarmee eigenlijk dit punt afsluiten.
Ja, nog even.
Ja.
Over de pagina 5 van de analyse instroom BSC en MSC. Het gaat dan om de bachelor instroom die minder is geworden. Dus het gaat net al aan door de oorzaak in Duitsland, concurrerende universiteiten, waarin het Engelstalige opleidingen. Maar het wordt ook nog gezegd de koerswijziging van de UC. Minder op Duitsland, meer op internationaal. Maar dat lijkt dan niet zo goed uit te pakken, want de instroom uit Duitsland is duidelijk afgenomen. En we zien bijvoorbeeld nog dat bij BMS nog steeds 40% instroom van Duitsers is. Kunnen we weer een koerswijziging verwachten om toch die Duitsers meer aandacht te geven? Is dat een verloren zaak?
Ja. Nee, dat is zeker geen verloren zaak, maar ik denk dat het handig is om even terug te gaan in de tijd. Ten tijde van staatssecretaris Zijlstra ontstond er ineens een hoop politiek gedoe, om het maar zo te zeggen, over het toch wel erg groot aantal Duitsers en alle soort andere buitenlanders die in Nederland kwamen studeren. En werd vanuit het ministerie van OCMW toch vooral opgeroepen om daarin te matigen. En wij constateerden inderdaad dat bij ons daar ook wel een situatie begon te ontstaan waarvan je kunt afvragen of dat nou wenselijk was. Ik zeg uit mijn hoofd dat op een gegeven moment de psychologie instroom vanuit Duitsland 25% van het totale aantal studenten was. En daar kun je van afvragen of dat nou is waarvoor je hier in Nederland bent opgericht. Dus toen zijn inderdaad de marketinginspanningen in Duitsland verminderd. Marketinginspanningen, we hebben het er net al over gehad, over dat hebben we meerjarige effecten, dus de UT heeft zich daar minder geprofileerd. Maar dat effect zie je voor een deel nu nog doorwerken. Maar wat tegelijkertijd is gebeurd, is een aantal dingen van Duitsland collegegeld afgeschaft, maar bovendien, en dat is vooral ook bepalend geweest. In Duitsland is het aantal plaatsen waar met name voor psychologie studenten op beschikbaar is gekomen, is aanzienlijk toegenomen. Dus de druk vanuit Duitsland op de Nederlandse markt is in dat opzicht toegenomen. En zoals ik al heb gezegd, er zijn inmiddels spelers in de Nederlandse markt die psychologie en communicatiewetenschappen in het Engels aanbieden. En we zien dat Duitse studenten er inmiddels voor kiezen om juist naar die kerk toe te gaan. Ook een van de redenen waarom psychologie en communicatiewetenschappen volgend jaar in het Engels aangeboden gaan worden in Arnhem.
Ja, dan ga ik hiermee